Ja, wat gaan we doen vandaag? Nou, zoals we doen gebruikelijk, eerst weer een samenvatting van de vorige keer. Dan staan we stil bij Openbaring 17, vers 1 tot 6, waar het over de grote hoer gaat. En vervolgens staan we stil bij vers 7 tot 18 van hoofdstuk 17. En daar vinden we het beest en de hoer terug. En dan hebben we vandaag hoofdstuk 17, als het goed is, afgerond. En gaan we naar even een maand of twee verder met hoofdstuk 18. Samenvatting van de vorige keer. Ja, we hebben de vorige keer bij stilgestaan. Toen hebben we die zeven schalen afgerond. We waren toen gebleven, toen we de vorige keer begonnen, bij Openbaring 16 vers 12. Waar het over de zesde schaal gaat. En daar zagen we dat de Eufraat opdroogt, zodat de koningen uit het oosten op kunnen trekken naar Armageddon. We hebben aan de hand van een kaartje ook gezien dat het waarschijnlijk via de Eufraat is geweest, via een route via een boog, wat ook wel de vruchtbare halve maan wordt genoemd, waar genoeg te eten en te drinken is voor de paarden. En dat die koningen dan uiteindelijk, dat het de bedoeling was dat ze van het noorden uit Israël binnendringen. En dan dat daarbij het gebergte van Megiddo, ten zuiden daarvan, daar ligt het dal van Megiddo, Armageddon, en dat daar dan de strijd plaatsvindt. We zeiden ook over de Eufraat, dat vormde toen de tijd, in de tijd van dat Openbaring geschreven is, de grens van het Romeinse Rijk. En historisch gezien wonen ten oosten van de Eufraat de Romeinen vijandig gezinde Parthen. En je zou historisch gezien kunnen zeggen dat daar dan wellicht geduid wordt op die koningen die genoemd werden in Openbaring, die tien koningen. Maar over de Eufraat valt ook nog te zeggen dat het door God bedoelde, de door God bedoelde grens van Israël is. Israël in zijn totale omvang, zoals God dat voor hen bedoeld heeft. Nou, dat wat betreft eigenlijk de die zesde schaal, daar zat ook trouwens nog een intermezzo in. In vers 13 tot 15, dat vormt dan een intermezzo tussen Openbaring 16 vers 12 en Openbaring 16 vers 16. En in dat intermezzo, wat je terugvindt in vers 13 tot 15, dan zie je dat de gelovigen gewaarschuwd worden. En daar worden we ook nog bepaald bij de sterke geestelijke werkingen zoals die in de eindtijd plaats zullen vinden. Maar zoals we ze bijvoorbeeld ook beschreven zien in het Bijbelboek Handelingen. Denk maar aan Ananias en Safira die ineens dood neervallen nadat ze eigenlijk een soort valse opgave hadden gedaan van de opbrengst van hun land. Die hadden natuurlijk een deel van dat geld achtergehouden. En dan komen we altijd weer bij dat bekende voorbeeld zoals ik dat dan gebruik van, ja weet je, het is te vergelijken met dat je een lege hand in de collectezak stopt. Nou, ik heb het wel eens gedaan. Laat ik er eerlijk over zijn, hè, dat je dat deed in de kerk. Want ja, je moest toch de schijn wekken dat je wat gaf, ook al had je niks bij je. Maar dan ben ik niet doodgevallen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat Ananias en Safira deden, maar die vielen wel dood. Had ik in de handelingentijd geleefd, dan was ik waarschijnlijk wel doodgevallen. Hè? Ja, bij wijze van spreken. Dus nou, maar dat is dan even dat verschil in de geestelijke werking zoals je dat door de tijden heen ziet in de Bijbel. Nou, dat wat betreft die zesde schaal, dan hebben we de zevende schaal behandeld. En dat loopt van vers 17 tot en met 21. En dan lees je in vers 17, aan het einde van vers 17, het is geschied. En dat het is geschied, dat duidt op de voltooiing van de zeven schaalgerichten. En uiteindelijk draait het in vers 17 tot 21 om wat we lezen in vers 19b, waar dan staat, en het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. En we hebben toen gezien dat vanuit de chiastische structuur dit het midden vormt van dit gedeelte. En dat die tekst, en het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn, dat dan een inleiding vormt op vers of hoofdstuk 17 en 18... waar het eerst gaat om in hoofdstuk 17 een beschrijving van de grote hoer van Babylon en haar samenwerking met die beestachtige heerschappij. En in hoofdstuk 18 wordt concreet de val van Babylon beschreven. Nou, toen zijn we vervolgens nog bezig geweest met een inleiding op Openbaring 17 en 18. En nou, samengevat kwamen we tot de volgende conclusies. Babylon zag historisch op het goddeloze Rome uit de tijd van Johannes. Babylon ziet profetisch op een nog nader te bepalen toekomstige godvijandige stad. En ja, in onze tijd valt Babylon nog niet concreet terug te zien. Maar ik denk wel dat je kan stellen dat er in de westerse wereld steden zijn die kenmerken hebben van het Babylon uit de Openbaring. Alleen zie je uiteindelijk bij Babylon en bij de beestheerschappij dat dat een uitvergroting is van het kwaad en van de slechtheid en van de goddeloosheid en van het godvijandig zijn. Dat het een uitvergroting is van wat zich nu al eigenlijk door de eeuwen heen vaak afspeelt. En wat je nu daar trouwens ook in deze tijd in toenemende mate ziet, dat God steeds meer aan de kant geschoven wordt, met name dan in de westerse wereld. Nou, dat was de inleiding op Openbaring 17 en 18. En ook de samenvatting van de vorige keer. En dan gaan we nu daadwerkelijk inhoudelijk Openbaring 17 behandelen. En dan gaan we eerst vers 1 tot 6 lezen. Vers 7 en verder, dat lezen we dan vervolgens als we dat gedeelte gaan behandelen. Maar nu dus eerst Openbaring 17 vers 1 tot 6. Waar we dan lezen. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslastelijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar hoofd stond een naam geschreven: geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Nou, hier vinden we dus in deze eerste verse het begin van wat we in Openbaring 16 vers 19b hebben gelezen. Hè? En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis en hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. Hier begint die beschrijving daarvan en dat loopt dan door tot en met hoofdstuk 18, waarin we de val van Babylon terugzien. In dat opzicht is het ook nog aardig om even naar Openbaring 14 vers 8 te gaan. Want daar zien we ook de aankondiging van de val van Babylon terug. En voordat die val van Babylon beschreven kan worden, is het eerst van belang om te zien van, ja, wat is dat grote Babylon? En dat gebeurt dan in hoofdstuk 17. En wat maakte dat ze uiteindelijk moet vallen? Nou, dat vind je ook in hoofdstuk 17 terug. En het heeft alles te maken met haar goddeloosheid en zondigheid. In Openbaring 14 vers 8, daar zie je dus dan ook die val van Babylon aangekondigd, waar dan staat: zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de opbruising van haar hoererij heeft laten drinken. Hè? Want dat is in feite wat er staat, de opbruising van haar hoererij. Het bruiste allemaal op en men dronk daarin mee en die volken die gingen daarin mee. Nou, als je dan vervolgens naar Openbaring 17 vers 1 gaat kijken, dan lees je daar: en een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei tegen mij: kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. Hè? Dus dat oordeel wat je aangekondigd ziet in 16 vers 19 en in 14 vers 18. En het feit dat er over een grote hoer wordt gesproken, hè, ja, dat geeft aan van, een hoer geeft al de goddeloosheid aan, maar het begrip groter ervoor, dat geeft aan dat er sprake is van een enorme omvang van haar goddeloosheid, zoals nog nooit eerder vertoond is. Nou, en uiteindelijk zie je haar identiteit in 17 vers 5 onthuld. Hè? Want aanvankelijk staat er in Openbaring 17 vers 1 nog niet wie die grote hoer is. Want er staat alleen maar: kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren ziet. En dan zie je vervolgens in 17 vers 5... van, ja, en op haar voorhoofd stond de naam geschreven: geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dit is dus Babylon. En dan zie je vervolgens weer dat later min of meer aangegeven wordt wat het Babylon is. Welke stad dat is. En daar hebben wij de vorige keer van kunnen zien. Historisch gezien ja, kon het niet anders dan op Rome duiden. Het had daar in ieder geval alle elementen van. En daar kun je niet omheen. En ik denk dat dat ook nog meer iets is wat wij moeten beseffen. Dat als je de Bijbel gaat lezen, dat de Bijbel geplaatst is in de historie. En ook vanuit de Joodse opvatting van hoe je naar de Bijbel moet kijken, dan is de Bijbel een boek van gebeurtenissen. God openbaart zich in alles, in gebeurtenissen. Alles is gebeurd in de zondeval is een gebeurtenis, de schepping is een gebeurtenis, de roeping van Israël is een gebeurtenis, hè, dat gebeurt via Abraham en Exodus. Het zijn allemaal gebeurtenissen. En ook de komst van de Heer Jezus, wat de verlossing van de zonde geeft, vindt plaats binnen gebeurtenissen. En is vervat in de geschiedenis. Het is ingebed in de geschiedenis. Zelfs het optreden van de profeten is ingebed in de geschiedenis. En in dat opzicht is het van belang om toch altijd ook even een stuk geschiedenis erbij te pakken. Om die verdieping te krijgen ten aanzien van hoe de dingen bedoeld worden. En wat de dingen betekenen in de Bijbel. Ja, goed, even dat terzijde. Nou, als je het hebt over die grote hoer, wat Babylon wordt genoemd. Dan zou je over het historische Babylon, waar het in dit geval dan niet om gaat, het historische Babylon, het Babylon waar koning Nebukadnezar regeerde, hè, daar weet je in ieder geval van dat dat letterlijk lag aan de vele zijrivieren van de Eufraat. Dit symbolische Babylon, hè, wat dan uiteindelijk op historisch gezien op Rome duidt, dit symbolische Babylon heeft in beeldspraak ook te maken met wateren, maar die wateren hebben een andere betekenis. En dat vinden we terug in Openbaring 17 vers 2. Ja, want in Openbaring 17 vers 1 lezen we dat die grote hoer aan vele wateren zit. En daar lees je dan in vers 2 over. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Dus hier vind je min of meer terug wat het betekent dat die hoer aan vele wateren zit. En als je dat nog duidelijker wil, dan moet je helemaal teruggaan naar Openbaring 17 vers 18, waar er staat. Nee, 17 vers 8. Ik had hem ergens anders hoor. Kijk, had ik het gisteren nog allemaal nagelopen. Even zien. Over 17 vers 15, daar zie je de betekenis terug. 17 vers 15, van die wateren. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waar die hoer dus aan zit, zijn volken, menigte, naties en talen. Nou, daar zie je het heel duidelijk verwoord. En dan kun je inderdaad 17 vers 18 er ook nog bij pakken. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Dus ja, die hoer die hult samen met allerlei wereldmachten. En die heeft als het ware een wereldwijde invloed. En wereldwijd moeten we in de tijd van Johannes opvatten als de omvang van het Romeinse Rijk. Want dat was de toenmalig bekende wereld. En als het dan gaat vervolgens om vers 2 waar we dan nu naartoe gaan, dan lezen we daar het volgende. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Nou, hier zie je dus dat de machthebbers van de wereld met Babylon samen hebben gespannen en zich demonisch door haar hebben laten beïnvloeden, zoals je dan vervolgens in 18 vers 3 staat. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenroos beest, dat vol van Gods lasterlijke namen was, met 7 koppen en 10 horens. En dat laten beïnvloeden door dat demonische gebeuren, dat vind je ook terug in die beker die ze in haar hand heeft met die opbruisende wijn. De wijn van het opbruisen van haar hoererij. Nou, wat je in ieder geval ziet is, hè, wat je ook zou kunnen zeggen, is dat die bewoners van de wereld en die machthebbers eigenlijk indirect een pact met de duivel hebben gesloten. Omdat die vrouw een connectie heeft met het beest en de beest die heeft zijn macht gekregen van de Satan. Het gaat dus om een pact met de duivel, een pact met het kwaad. Nou, dat opzicht is dan ook wel even aardig om naar Jeremia 51 te gaan. Jeremia 51. Ja. Jeremia 51. Vers 13. En dan staat over Babylon, over Babel: u die woont aan grote wateren en rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag. Nou, hier vind je dus eigenlijk ook die aankondiging van de ondergang van Babel. U die woont aan grote wateren, die rijk bent aan schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw winstbejag. En dan gaan we nog naar vers 6 van hetzelfde hoofdstuk. Vlucht weg uit het midden van Babel, laat ieder zijn leven redden, wordt in zijn ongerechtigheid niet verdelgd, want dit is de tijd van de wraak van de Heere. Hij vergeldt het wat het verdient. Babel was in de hand van de Heere een gouden beker die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volken gedronken, daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. En als je even iets hebt over over dat waanzinnige gedrag, dan moet ik toch een beetje terugdenken aan afgelopen maand november. Hè. Dus toen kwamen er heel veel programma's voorbij over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Daar gebeurden ook de meest waanzinnige dingen. Dat er een oorlog gevoerd werd, dat mensen, jonge mannen omgebracht of om moesten komen voor een strijd die uiteindelijk nergens over ging. En dat ze soms de strijd ingingen, terwijl de generaals wisten van, ja, deze strijd gaan we verliezen, maar we hebben nu eenmaal dat besluit genomen, dus laten we die mannen maar de strijd insturen, ook al kost het hen hun leven. Die waren nog meer bezig om hun eigen positie als generaal of wat dan ook te redden, dan dat ze gaven om de levens van de mensen. De mensheid kan waanzinnig zijn. Nou ja, goed, we keken gisteren het journaal en zag die gezellige machthebbers elkaar begroeten, die ook allemaal bloed aan hun handen hebben. Nou, de mensen, de wereld is waanzinnig. En dat geldt eigenlijk ook, wat je ziet, hè, als er op een gegeven moment onrust in de wereld ontstaat. Dan zie je, als er honger is, als er watertekort is, dan gaan mensen zich soms op een gegeven moment ook aan zo'n waanzinnige gedragen. Maar ook, als je het hebt over kapitalisme, dan heb je die $3 dwaze dagen of zo van de bijenkorf, en dan slaan mensen elkaar ook al bijna de hersens in. Maar daar zie je het al in het klein, dat de mens een beetje gek in zijn hoofd is. Ja, hè, zo zijn we dan. Voor een paar euro's korting, dan denk je, ja, waar gaat het over? Zo zit de mens in elkaar. En goed, als je het dan hebt van, ja, dan word je toch ergens gevoed door hebzucht, dan word je ook ergens gevoed door gekkigheid. En dat staat dan, ik had het net over die opruisende wijn van de toren. Nou, dat vind je ook in Openbaring 18 vers 3 terug. Hè, want de wijn van de toren van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Moet je maar eens in Amsterdam gaan kijken. En dan nemen ze ook uiteindelijk de criminaliteit voor lief. Moet je maar eens gaan googlen hoeveel Amsterdam verdient aan het toerisme. Waar komen die toeristen vaak voor? Ja, voor Red Light District en voor het blowen. En daar wordt een hoop geld aan verdiend. En dan zeggen ze, ja, maar we besteden ook heel veel geld aan het bestrijden van criminaliteit en dat soort dingen. Maar dat is een fractie van wat die stad verdient. Nou, allemaal van dat soort dingen. Dat je denkt van, ja, hè, een dubbele moraal zullen we maar zeggen. Nou, en een dubbele moraal, eerlijk gezegd, is helemaal geen moraal. En dat is wat je terugziet nu in de wereld en wat alleen maar slechter erop zal worden. Nou, dan gaan we weer even terug naar Openbaring 17. Hè, daar ging het over de bewoners van de aarde. En daar hebben we ook al eerder over gezien. De bewoners van de aarde duidt in Openbaring op de van God afgevallen mensheid. En ja, in wezen is het zo dat een groot deel van de mensen in die tijd van God afgevallen zal zijn. En natuurlijk ook een deel, dat zie je ook in Openbaring terug, dat God nog wel dient. Nou, en dan zijn we vervolgens bij vers 3 aangekomen van Openbaring 17. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van Gods lastelijke namen was, met 7 koppen en 10 hoorns. En dat is dus die een van die 7 engelen die de 7 schalen had. Die brengt Johannes in de geest naar de woestijn. En daar ziet hij een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol Gods lastelijke namen was. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, Johannes wordt in geestvervoering meegenomen naar een eenzame plaats. Want de woestijn duidt uiteindelijk in de Bijbel geestelijk gezien altijd, het is een eenzame plaats. Een plaats van eenzaamheid. En in dit geval is het eenzame niet zo positief, maar ziet het eigenlijk op een plek die van God verlaten is en zonder enige vorm van geestelijke godsvrucht. En daar trekt hij de grote hoer aan. Nou, nu is het weer aardig om dan toch daarvoor weer even naar Jesaja 21 te gaan. Jesaja 21. Jesaja 21, en daar gaat het ook weer over Babel. En in Jesaja 21 gaat het dan ja, over het Babel wat in die tijd bekend was, namelijk het Babel waar het volk Israël uiteindelijk naartoe gestuurd is. Jesaja 21, vers 1, als je het dan hebt inderdaad over de woestijn. He, profetie over Babel. De last over de woestijn aan de zee. Nou, dan zie je woestijn en zee en water bij elkaar komen. Zoals wervelwinden in het zuiderland voorbij trekken, zo komt uit de woestijn, uit een vreselijk land. He, een profetie dan hier over Babel. Nou, dat kun je nog veel verder lezen. Dan gaan we nog even naar vers 9 van Jesaja 21. En dan zie je dat het daar ook dan gaat over de val van Babel. Zie, nu, daar komt het. Strijdwagens, manschappen, ruiters 2 en 2. Hij neemt het woord en zegt: gevallen, gevallen is Babel. En alle beelden van zijn goden heeft hij tegen de grond stuk gebroken. He, Babel op een eenzame plek, een van God verlaten plek, maar gesteund door de volken, gaat uiteindelijk onderuit en gaat uiteindelijk verloren. Dan gaan we even terug naar Openbaring. Dan kun je dan ook de Openbaring 18 vers 2 naast leggen. Overslazen we net ook al elders, hè, gevallen. Gevallen is Babel. Nou, dat vind je in Openbaring 18 vers 2 ook terug. En er staat dan: en hij riep uit met krachtige stem. Dat is dan een andere engel. Zij is gevallen. Het grote Babylon. Een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. En die vogels, denk maar even aan Jozef, hè, waar je op een gegeven moment ziet bij de schenker en de bakker. En dat de bakker door die vogels, dat zijn vlees door de vogels gegeten wordt. Het heeft ook niet altijd een positieve betekenis in de Bijbel. Dus ja, daar zie je Babel, schuilplaats van demonen, een demonisch rijk. En dan zie je vervolgens in vers 3 ook staan van Openbaring 17, dat die hoer zit op een scharlakenrood beest. Een scharlakenrood beest dat vol van Gods lastelijke namen was, met 7 koppen en 10 horens. Nou, daar kom je dan eigenlijk, dat is gewoon zo, daar kom je dan het beest uit de zee uit Openbaring 13 vers 1 tegen. En dan zou je kunnen zeggen, het beest uit de zee, ja, dat is dat laatste rijk dat er komt, dat is het hele rijk op zich. En Babylon kun je dan zien puur als de stad Rome in historisch oogpunt, maar in profetisch oogpunt zal dat een andere stad zijn. Hoe dat he, allemaal vorm krijgt, ja, dat is moeilijk weer te, dat weten we ook niet precies, maar je kunt wel in die verhoudingen zien. In Openbaring 13 vers 1 staat dan: en ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had, en op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. Nou, hier zie je dus dat het beest waar de hoer op zit, dat het beest is dat uit de zee, uit de volken opkomt. En dan zie je ook weer de connectie met de volken. En het is een scharlakenrood beest. Nou, een scharlakenrode kleur was favoriet bij de Romeinen. Maar dat ziet hier toch vooral op de zondigheid. Hè? Al waren uw zonden als scharlaken, hè? Ze worden weer wit gemaakt. Maar duidt hier puur op zondigheid. En getuigen ook trouwens de godslasterlijke namen. Dat is natuurlijk wel een aardige connectie met het Nazirijk. Wat zag je daar? Nou, daar zag je ook een rode vlag, een kleurrood, hè, met daarin het hakenkruis in een wit rondje. Hè. Maar dat was ook de kleur rood, had daar, zie je daar ook weer een connectie mee. Hè. Daarmee natuurlijk niet zeggend dat het Nazirijk Babel was, hè, maar je kunt wel zeker in het Nazirijk elementen terugzien van Babel, zoals je met wel meer rijken dat hebt. Waarbij natuurlijk bij Babylon, wel zo is van, het is een uitvergroting van al het kwaad dat er is. Nou, hoe moeten we dit opvatten? Ja, dan komen we toch altijd weer bij uit van, ja, we moeten de zaken historisch en profetisch bekijken. Nou, historisch gezien was het zo dat, even kijken naar die hoer die op dat beest zit, Rome dat gedragen werd door een enorm rijk. En historisch was het zo dat de glorie van Rome bestond bij de gratie van wereldlijke macht en onderdrukking vanuit goddeloosheid en immoraliteit. Dat is historisch gezien. Profetisch? Nou, dit is eigenlijk hetzelfde, alleen dan heeft het betrekking op een nog komend rijk. Zo kun je daar op die manier tegen aankijken. Gaan we naar 17 vers 4. 17 vers 4. En dan lezen we dan, en de vrouw was bekleed met purper, dat is een koninklijke kleur, dat duidt op een koninklijkheid, en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. En zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid, van haar hoerij. Nou, ze is in ieder geval koninklijk bekleed, met purper. En er is goud bij haar aanwezig, dat ziet op rijkdom. Daar lazen we net ook over, over de kooplieden die rijk door haar werden. Maar ja, er is ook sprake van scharlaken, wat haar dan weer verbindt met het beest en wat duidt op haar zondigheid. En die vrouw die heeft dan een drinkbeker in haar hand. En die drinkbeker, dat duidt op het verbond dat die vrouw heeft met onder andere het beest, maar ook met andere de volken dus om haar heen. Hè? Dus die beker is een verbond. En die gouden beker, wat dan staat voor rijkdom, hè, is dan eigenlijk een pact wat je sluit met die vrouw. Van ja, als je verbond met haar sluit, dan word je er rijk van. Maar indirect is het natuurlijk ook een pact met de duivel. En er staat dan ook over van, ja, dat het vol van gruwelen en vol van onreinheid van een hoerij is. Dus er hangt wel een prijskaartje aan vast in die zin. Hè? Sluit je een verbond met haar, dan is het zo dat je te maken krijgt met gruwelen, afgoderij en onreinheid en zonde. Dat is wel wat het je kost. Dat is wel het pact wat het je kost met, wat betreft het afsluiten van een afspraak met eigenlijk dus indirecte Satan. En er wordt dus gesproken over gruwelen, dat ziet op afgoderij, op onreinheid, dat duidt op zonde. En het wordt gesproken over hoererij. Nou, dat is afgoderij, dienen van andere goden. Andere goden waar we net ook over lazen dat die verbroken werden. En een pact met de duivel. Nou, hier zie je dat die drinkbeker je winst oplevert, maar tegelijkertijd zondigheid. En daar staat natuurlijk die andere drinkbeker tegenover, namelijk de drinkbeker van het nieuwe verbond. Wat God aan zijn volk Israël presenteert en waar we over lezen in Lucas 22 vers 20... Lucas 22, vers 20. Lucas 22, vers 20. Daar zien we dat de Heer Jezus daar het Paasga viert. Er staat dan boven het heilige avondmaal, maar die term die komen we het hele gedeelte niet tegen. Ja, maar ja, zoals het al vaker met die stukjes, die kopjes erboven, dan moet je ook maar niet blind op afgaan. Maar dat maakt niet uit. Ieder zijn geloof. Lucas 22 vers 20. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En uiteindelijk is het bloed van, is bij die hoer is het bloed van anderen. Maar hier is het Christus die zelf zijn bloed geeft. Dat is ook een verschil. Dus die hoer gaat over lijken, maar Christus offert zich uiteindelijk zelf op. En dat zien we straks ook in een ander gedeelte wat we lezen. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. En uiteindelijk, als je gewoon uiteindelijk verder gaat in hoe de Bijbels boodschap zich ontwikkelt, en dat zie je dan natuurlijk met name bij Paulus terug, dan is dat genade. Genade wat God geeft. Terwijl als je kijkt bij die vrouw, die hoer, je lijkt er rijk van te worden, maar er zit een prijskaartje aan vast. Namelijk dat je mee moet gaan in haar zondigheid. Dan kijk je dan nog even wat verder. Als je het hebt over die drinkbeker, dan is het wel aardig om naar Lucas 22 vers 42 te gaan. En dan zie je dat de Heer Jezus in Gethsemane is. Hij gaat naar de olijfberg. Wat dan een ander gedeelte blijkbaar gezien wordt als Gethsemane. Want dat staat hier in dit gedeelte ook niet direct bij. Maar hij is daar dan op de olijfberg. En dan staat daar in vers 42. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat me niet mijn wil, maar uwe geschieden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn kruis ook. Dat hij zijn bloed vergiet voor zijn volk en uiteindelijk voor de hele wereld. En dan zie je uiteindelijk ook dat die drinkbeker staat in de Bijbel ergens ook voor je lotsbestemming. Dat is natuurlijk ook het verbond wat je hebt. Het is je lotsbestemming. Waar ga je naartoe? Ja, voor Christus was dat om gekruisigd te worden, maar uiteindelijk ook om uit de dood op te staan en verheerlijkt te worden. En hoe zit dat met die vrouw dan? Nou, het lot van die vrouw, van die hoer, is desastreus. En dat weten we natuurlijk ergens al wel, want het gaat uiteindelijk ook om de val van Babylon. Maar kijk maar eens mee in Openbaring 18, vers 6 tot 8. 18, vers 6 tot 8. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft. En vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd. Geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij, ik zit als een koningin en ben geen weduwe. En ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen. Dood, rouw en honger. En met vuur zal zij verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Nou, daar zie je uiteindelijk dat de beker die ze zelf heeft, vol met zondigheid, die zal moeten leiden naar rijkdom, uiteindelijk ook haar lotsbestemming inhoudt. En dat houdt in dat ze met vuur verbrand wordt. Dat ze uiteindelijk ook vernietigd zal worden. Nou, dat vind je dus dan hier terug. Dus het is altijd aardig om te onthouden als het gaat dus om zo'n drinkbeker. Er zit er altijd een lotsbestemming aan vast. En bij de Heer Jezus was die lotsbestemming van het nieuwe verbond dat hij moest leiden. Om uiteindelijk door het zijn leven te geven, zijn volk en ook de hele wereld leven te geven. En dan gaan we naar vers 5 toe. Vers 5. En daar lezen we dan. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de ruwelen van de aarde. Je kunt dit stuk, dus even afhankelijk hoe je de komma's zet of de dubbele punt zet, dat is het meer, hoe je de dubbele punt zet, kun je op verschillende manieren lezen. Zoals die hier staat, en op haar voorhoofd stond een naam geschreven, dubbele punt, geheimenis Babylon. Maar je kunt hem ook lezen, en op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimenis, dubbele punt, Babylon. Bij het ene staat er dus op haar hoofd, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En in het andere geval zou je zeggen, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Ja, op zich, je kunt daar over gaan muggenzichten, je kunt daar een heel dispuut over op gaan richten. Uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Wat dit gedeelte in ieder geval wil zeggen, is dat Babylon ziet niet op een letterlijke stad, maar het ziet op een geheimenis, op een verborgenheid. En wat dat die verborgenheid is, nou daar hebben we eerlijk gezegd ook al bij stilgestaan, dat wordt vanaf 17 vers 7 uitgelegd, waar dan op een gegeven moment de engel zegt, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. Dus dat woord geheimenis in vers 5, dat wordt vervolgens vanaf vers 7 uitgelegd. Dus die twee geheimenissen, die moet je met elkaar verbinden. In vers 5 wordt het genoemd, geheimenis, het grote Babylon. Of het grote Babylon is een geheimenis. En dan wordt het, en daar gaan we straks bij stilstaan, vanaf vers 7 uitgelegd. Babylon ziet daarmee dus niet, zoals we ook eerder hebben gezien, op een letterlijke stad, maar op een verborgenheid. En die verborgenheid, die wordt vanaf 17 vers 7 uitgelegd. Nou, daar komen we dus later nog op terug. Nou, en dan zie je dan op een gegeven moment ook, die naam heeft ze op haar voorhoofd staan. En de naam op het voorhoofd komen we vaker tegen. Kijk maar eens mee in Openbaring 17 vers 3. Openbaring 7 bedoel ik, vers 3. Openbaring 7 vers 3. Daar gaat het juist over de dienaren van God. Nou, dat teken op het voorhoofd van de hoer leidt bij haar tot verderf. Het teken op het voorhoofd van de gelovigen, dat leidt dan uiteindelijk tot verlossing. En zij, dat is een engel, die engel zei, breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Nou, kijk dan ook nog mee naar 13 vers 16. 13 vers 16. 13 vers 16. En het maakt dat men aan alle kleine en grote en arme, vrije en slaven, en dit is dan weer juist van de bewoners van de wereld, de goddelozen, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Nou, dit merkteken houdt eigenlijk net zoals die drinkbeker een zekere lotsbestemming in. Een zekere lotsbestemming in. Kijk maar eens mee in Openbaring 9 vers 4. Ja, ik moet gelijk ook denken natuurlijk. Ik weet, ik ben een volk veel van de Tweede Wereldoorlog, maar dit weten we allemaal wel. Hè? Dat nummer wat op je hand getatoeëerd zat als je in concentratiekamp, in Auschwitzkamp, krijg je ook een teken. Nou, dat had ook een losse bestemming. En uiteindelijk het lot van de meesten was dat ze omgebracht werden. Hè? Ook als je daar als arbeider te werk gesteld werd. He, en dan een zekere tijd, ja, dan werd je te zwak en dan werd je of met een prik in je, direct in je hart, of als je niet meer kon lopen naar de gaskamer gebeurde dat, of je werd, ging zo de gaskamer in, of ze schoot je ter plekke dood. He, ook een verschrikkelijke lotsbestemming. Nou goed, hier in de Bijbel gaat het dan om de gelovigen die een lotsbestemming hebben, maar ook over de goddelozen. En in 9 vers 4 lezen we dan, Openbaring 9 vers 4, en tegen hen werd gezegd, het gaat om die sprinkhanen waar we het eerder over hebben gehad, dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Dus heb je het zegel van God wel op je voorhoofd, ja, dan val je niet onder dat oordeel. Dan ben je van oordeel gevrijwaard. En we zien hun situatie, we zien hun toestand uiteindelijk toch ook rondom de grote witte, of rondom de troon van God. En dan gaan we nog even naar Openbaring 14, vers 9 en 10. Openbaring 14, vers 9 en 10. Nou, dan gaat het dus weer over degene die het teken van het beest hebben. En een derde engel volgde hen, die met de luide stem zei, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. Ja, dan ga je dus in dat opzicht uiteindelijk richting vernietiging. Dat is als je het teken van het beest hebt. Je bent dan ook zijn eigendom, je hoort hem dan ook toe, zoals ook vaak bij een slaaf op zijn hand een teken werd gezet in die tijd, waarbij je werd vastgesteld, ja, je bent het eigendom van jouw meester. Ja, wat is dan onze lotsbestemming? He, hier is het vrij duidelijk. Wie het teken van het beest heeft, die gaat ten onder. Die wordt omgebracht of omgebracht in het oordeel van God. Wie het teken van God heeft, die moet misschien wel de lichamelijke dood sterven, maar die zal uiteindelijk in Gods heerlijkheid leven. Nou, we gaan even naar Efeze 1 vers 13, want ook wij hebben een teken. Alleen geen zichtbaar teken. Maar het is wel goed om daar even bij stil te staan. Zo zie je dat daar in de Bijbel toch altijd allerlei lijnen en verbanden lopen met bepaalde betekenissen. En dan lezen we in Efeze 1 vers 13 en 14. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, Je zou kunnen zeggen, ja, het is het bewijs dat we een plekje in de hemel hebben. Om even heel simpel te zeggen, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verlossing die ons ten deel viel, hè, tot verkrijging van de verlossing, tot lof van zijn heerlijkheid. En dat ziet dan op de verlossing die we uiteindelijk zullen krijgen, doordat we met Christus in de hemel verenigd worden. Hè, wat dan ook wel weer de basis heeft in de verlossing door zijn bloed, de geestelijke verlossing. Nou, daarom hebben we het gehad over onze lotsbestemming. En dan gaan we weer terug naar Openbaring 17. En dan hadden we dus gehad over het teken van die vrouw op haar hoofd. Wat ook een zekere lotsbestemming inhoudt. En dan lezen we in vers 6 het volgende. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd. Hij verwonderde zich met grote verwondering toen ik haar zag. Nou, die vrouw is zo bloeddorstig. En daar lazen we net ook van, ja, haar wordt vergolden wat ze gedaan heeft. Maar deze vrouw is zo bloeddorstig. Het doden van gelovigen, dat leidt bij haar tot dronkenschap. Tot een bepaalde euforie. Denk bijvoorbeeld ook aan de euforie in de arena's van Rome bij het bloedvergieten. Wanneer dat gebeurt, dat mensen daar lol in hebben, dat mensen daar plezier in hebben om anderen om te brengen. Bij wijze een soort van leedvermaak wat men ziet. Nou, kijk dan ook nog even mee in Openbaring 16 vers 6. En daar gaat het in het algemeen over degene die tegenover God en tegenover de gelovigen staan. En er staat dan het volgende: aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Ja, dat is hun verdiende loon. En dan gaat het erom dat de rivieren en de waterbronnen zo in bloed veranderen. En dan mogen ze zelf uiteindelijk bloed drinken, omdat zij ook zoveel bloed vergoten hebben. Nou, hier zien we dus dat. He, dat die afgoderij, nee, dat die hoer met haar afgoderij en haar koopzucht, ja, dat niet allemaal het enige is, maar dat het dan ook ten koste gaat van een hele hoop levens. En ik denk, en dan probeer ik toch altijd wel weer de koppeling te maken naar van wat wij om ons heen zien. He, van wat vroeger hadden we te maken met slavernij. Nederland heeft in vroege dagen, maar ook eigenlijk ook nu nog, heeft zijn rijkdom ook te danken aan eigenlijk de onderdrukking, maar zijn soms zelfs ook het ombrengen van anderen. Denk maar eens waar onze kledingwinkels mee volhangen met goedkope textiel uit Bangladesh en weet ik veel wat. En we sluiten er onze ogen voor. En aan de andere kant, je kunt het ook niet allemaal oplossen. Maar het feit is wel dat het ten koste gaat van het welzijn van anderen. Dat is wel hoe het gaat. Hoe het gaat in een wereld die rijk is, waar je aan alle kanten van profiteert. Maar dat gaat altijd wel ten koste van anderen. En het feit is ook dat er genoeg eten in de wereld is om alle monden in de wereld te voeden. Alleen, ja, de rijke landen hebben er geen belang bij, blijkbaar, om dat voedsel te verdelen. En het gevolg is dat er heel veel mensen omkomen. En maar ook wat er gebeurt met een oorlog. In Saoedi-Arabië, dat strijdt in Jemen. En Saoedi-Arabië, dat dan weer gesteund wordt door de Verenigde Staten. En het zou me niet verbazen als Nederland daar ook vanuit economisch belang steun aan geeft, en waar dan nu zoveel kinderen de hongerdood sterven. Het is de wereld waarin we leven. En het zijn ook dingen die je uiteindelijk ook, als je vanuit naar Openbaring kijkt, en Openbaring komt dat tot een uiterste climax. Maar het feit is dat je die dingen nu al wel ziet. En dat je wel dus te maken hebt met zo'n wereld waarin zoveel onrecht is. Een wereld waarvan ik zeg van ja, uiteindelijk ben ik blij dat ik ten diepste, dat mijn belangrijkste burgerschap het hemelburgerschap is. En niet het wereldburgerschap. Want dit is uiteindelijk niet zoals God het bedoeld heeft. En dit is uiteindelijk ook niet hoe het zal zijn als Jezus Christus weerkomt. Dan zal er rechtvaardigheid zijn, terwijl nu aan zoveel kanten onrechtvaardigheid is. Nu goed, bloeddorstige vrouw. En dan gaan we nog weer even terug naar vers 6. Daar wordt er gesproken over het bloed van heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus. En het zijn twee groepen die zowel afzonderlijk als samengenomen kunnen worden. En dan ziet heiligen, op een afzondering ten opzichte van de bewoners van de aarde. Dat heeft met heiliging te maken. Het heeft altijd met afzondering te maken. En waaruit bestaat hun afzondering dan? Dat is door het bloed van het lam. En dan wordt er gesproken over de getuigen van Jezus. Dat ziet op het vasthouden aan het geloof in Jezus. Vasthouden aan het geloof in Jezus. En daarom is het ook zo belangrijk om altijd om regelmatig de Bijbel open te doen. Want in deze wereld om ons heen komen heel veel invloeden op ons af. Komt heel veel denken op ons af. Komen heel veel visies op ons af. Maar die ook vaak haak staan op wat in de Bijbel staat. Als we de Bijbel openen, dan gaat er als het ware een stukje hemel open. En dan zien we uiteindelijk hoe Gods hemels koninkrijk, en wat nu nog in de hemel is, wat straks op de aarde zal komen, hoe dat bedoeld is. Hoe Gods gerechtigheid bedoeld is. Hoe God het daadwerkelijk bedoeld heeft. En dan krijg je weer even zicht op van, ja, hoe zit het nou werkelijk in elkaar? Het getuigenis van Jezus. Ziet op het vasthouden aan het geloof in Jezus. En voor ons geldt dat we ons vast dienen te houden aan het getuigenis van Gods woord, om niet helemaal stoeiloos te raken. En ook niet ergens ons geweten kwijt te raken. Nou, wat betreft die heiligen en zij die het getuigenis van Jezus vasthouden, is het ook nog even aardig om naar Openbaring 12 vers 11 naast te leggen. Openbaring 12 vers 11. Nee, daar vind je die min of meer die heiligen terug en degene die vasthouden aan het woord van hun getuigenis. En zij hebben hem overwonnen, namelijk de aanklagers, klagen van onze broeders. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Hier zie je die dingen samenkomen. Het bloed van het lam, daardoor is men geheiligd. En door het woord van hun getuigenis, vasthouden aan het getuigenis van Jezus. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Opdat ze, zou je erachteraan kunnen zeggen, het eeuwige leven mochten ontvangen. En dat mogen ze dan uiteindelijk ook ontvangen. En in dat opzicht is voor ons gelovigen dit leven in zekere zin zeker wel belangrijk. Dus ook niet een leven waarin je de boel uit gaat zitten. Maar in feite leidt het allemaal wel op weg naar het hemels vaderland. En dat is belangrijk om dat iedere keer maar weer voor ogen te houden. Gaan we weer terug naar Openbaring 17 vers 6. We hebben dus gehad over de vrouw die dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En die vrouw is dronken van degene die niet mee willen doen met het beestrijk, zo zou je het ook kunnen zeggen. En die vasthouden niet aan haar boodschap, maar die vasthouden aan het geloof, aan de boodschap van de Heer Jezus. En wat is de boodschap van de hoer? De boodschap van de hoer is: verrijk jezelf en denk alleen aan jezelf. En de boodschap van de Heer Jezus is toch uiteindelijk eentje van zelfverloochening en van dienstbaarheid. Nou, en als Johannes dit allemaal ziet, dan schrijft hij daar dan het volgende over. En ik was bovenmate verwonderd, hè. Het verwonderde mij met grote verwondering toen ik haar zag. Hij had zoiets van, ja, hé, wie is het nou? Om wie gaat het hier nou? Wie is zij? Waar komt zij vandaan? Waar gaat ze naartoe? En dan gaan we straks vanaf vers 7 zien waar het dan over gaat. In ieder geval kunnen we stellen, hè, en dan eigenlijk vers 1 tot en met 6 samenvattend, dat we hier opstandigheid tegenover God en vervolging van gelovigen in ultieme vorm zien. En voor de uitwerking daarvan gaan we dan nu nog even naar Psalm 79, voordat we dan naar de rest van Openbaring 17 gaan. Psalm 79. Psalm 79. Lezen we niet helemaal, maar we lezen vers 1 tot 3 eerst en dan vers 10 tot 13. Daar zie je wat de uitwerking is van een godvijandige heerschappij. O God, heidenvolken zijn in uw eigendom gekomen. Zij hebben uw heilige stad verontreinigd. Zij hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Zij hebben de dode lichamen van uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven. Dan kom je weer die vogels tegen. Het vlees van uw gunstelingen, aan de wilde dieren van het land, Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten. En er was niemand die hen begroef. Ja, dat is wat de heerschappij van Babylon, dat is wat de heerschappij van godvijandige mensen, godvijandige koningen, godvijandige heersers uiteindelijk met zich meebrengt. Dan lezen we verder in vers 10 tot 13. Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is hun God? Laat de wraak voor het vergoten bloed van uw dienaren bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken. Laat het gekerm van de gevangenen voor uw aangezicht komen. Laat wie ten dode zijn opgeschreven, overeenkomstig de grootheid van uw arm, het leven behouden. Je zou die verzegeling kunnen zien, ook van gelovigen die gespaard blijven. Vergeld onze buren zevenvoudig de smaad in hun boezem. Een vergelding, een volledige vergelding. Weergegeven door het woord zeven. Vergeld onze buren zevenvoudig de smaad in hun boezem, die zij u heren aangedaan hebben. Daarom zullen wij, uw volk en de schapen van uw weide, wat in Romeinen en in elders in de profeten, gaat het dan over slachtschapen, ik zie het verband daarmee, u voor eeuwig geloven. Ja, als slachtschapen bedoeld, omgebracht worden, ze geven hun leven, maar ze mogen God wel voor eeuwig geloven. Ze hebben uiteindelijk deel aan het eeuwige leven. Van generatie op generatie zullen wij van uw roem vertellen. Nou, dan zie je eigenlijk een beetje in het knopt van wat daar gebeurt in het boek Openbaring, als je dan inzoomt op de vervolging van de gelovigen, op degene die vast willen houden aan God. Dan gaan we nu weer terug naar Openbaring 17. En dan komen we eigenlijk bij het tweede deel van onze, eigenlijk het derde, we hebben de eerste samenvatting gedaan, toen vers 1 tot en met 6 behandeld. En nu gaan we toch al een begin maken. We zijn waarschijnlijk heel vroeg klaar vandaag. Maar goed, dat zei zo. Dan kunnen we straks misschien wat lange pauze nog houden. Voor de gezelligheid, dat is ook belangrijk. Gaan we nu naar hoofdstuk 17, vers 7 tot 18. En laten we dat eerst eens even lezen. En de engel zei tegen mij, nadat Johannes zegt, en ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Nou, eigenlijk zou je dat gedeelte beter bij vers 7 kunnen trekken. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw. Vers 7, Openbaring 17, vers 7. Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt. Dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. En het beest dat u gezien hebt was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft, dat 7 koppen, de 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het 7 koningen. 5 zijn er gevallen, 1 is er, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de 8e. En hij is uit de 7 en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want de Heere is hij en koning de koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. En de 10 horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoesten naakt maken. En ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en een koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Ja, tot zover. En dan begint het bij vers 7. En dan denk ik dat we vers 7 en vers 8 behandelen en dat we dan pauze gaan houden. Allereerst vers 7. En de engel zei tegen mij: waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis, de verborgenheid vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en 10 horens. Nou, de engel reageert op de verwondering van Johannes en stelt dus dat hij de verborgenheid zal verklaren. En dat doet hij in de volgende verse door echt duidelijk te zeggen van ja, dit betekent dit en dit betekent dat. Kijk maar eens mee. Vers 17, vers 8 staat dan: het beest dat u gezien hebt was en is niet. En dan gaat het zo verder met wat betreft die betekenis. Dan gaan we naar vers 12. En de 10 horens die u gezien hebt zijn 10 koningen, et cetera, et cetera. Dan gaan we naar vers 15. En hij zei tegen mij: de wateren die u gezien hebt, en dan wordt de betekenis van de wateren gegeven. En dan in vers 16: en de 10 horens die u op het beest zag, en wat er dan op volgt, en dan in vers 18: en de vrouw die u gezien hebt, en dan wordt nog een keer gezegd wat die vrouw is. Dus in wezen wordt hier een verklaring gegeven voor hetgeen in vers 5 staat. Vers 5 wordt uitgelegd vanaf vers 8 tot en met vers 18. Eigenlijk niet zo heel erg moeilijk, maar het is, ja, het is een bepaalde structuur die hier gevolgd wordt. Vers 5 wordt het geheimnis, wordt gezegd dat daar het Babylon is. En er zit een dubbele, bodem in, daar zit een betekenis in. Ja, als je het is net als de Heer Jezus, die sprak in gelijkenissen. Alleen ja, dat waren verhalen voor de toehoorders. En die snapten niet wat de diepere betekenis ervan was. Maar dat gingen ze pas snappen op het moment, als hij daar al voor koos, dat hij die gelijkenissen uit ging leggen. En dan nog werd niet altijd, zoals we weten, de hele waarheid verteld. Nou, dat geldt eigenlijk hier ook in Openbaring 17. Ja, dat geheimnis wordt wel uitgelegd. Maar in wezen moet je toch nog wel een beetje, wordt er niet gezegd van ja, dit is Rome, maar dat wordt dan eigenlijk via een omweg toch verteld, worden namelijk de kenmerken van Rome genoemd. En dat hebben we de vorige keer gezien. Nou goed, vers 7 vormt dus de inleiding op de uitleg van vers 5, die we dan terugzien in vers 8 tot 18. En dan gaan we naar vers 8, waar we dan lezen: het beest dat u gezien hebt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. Ja, nu wordt eerst het beest verklaard. En we hebben al eerder gezien, dat is dat beest uit Openbaring 13. Het beest uit de zee. Hebben we net ook al gelezen. En daar staat over, allereerst over in van het was en het was en niet is. Was en niet is. Nou, dan kan je in ieder geval zeggen, ja, het vormt een tegenbeeld van God. Die is en die was en die komen zal. Maar het ziet wellicht ook op Openbaring 13 vers 3. Waar we zien dat hij een dodelijke wond heeft. En toch uiteindelijk weer levend wordt. En daarin Christus nadoet. Openbaring 13 vers 3. En ik zag een van zijn koppen. Dat is dus dat beest. Het beest uit de zee met die 7 koppen en die 10 horens. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ja, dan zie je het dus terug. Ja, dat het beest gewond raakt en dan toch uiteindelijk daar weer van geneest. Gaan we even terug naar Openbaring 17 vers 8. Dat beest was en niet is niet. En het zal opkomen uit de afgrond. Nou, we hebben ook al eerder bij stilgestaan. Moet je dat dan toch weer zien dat hij uit die put komt? In ieder geval geeft de afgrond weer. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat het een demonische macht is. Het zal opkomen uit demonische krachten. Het zal gedragen worden door demonische krachten. Maar het zal vervolgens ook naar het verderf gaan. En voor verderf staat er in het Grieks apoleia. En dat betekent zoveel als vernietigd worden. En dat zien we dan vervolgens ook in 17 vers 11. Dan zien we hetzelfde woord. Apoleia. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. Hier zien we weer het beest dat was en niet is. Aan de ene kant kun je zeggen het heeft gelijkenis met God. Maar hij wordt als de zevende, maar tegelijkertijd ook als de achtste gezien. Dus je zou kunnen zeggen hij was eerst de zevende, toen kreeg hij die dode wond. En hij reist als de achtste. Daarin probeert hij Christus na te doen. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. Ja, hij kan wel opstaan. Maar uiteindelijk zal hij toch naar het verderf gaan. Zal hij toch vernietigd worden. Zoals het woord apoleia dan betekent. En daarvoor gaan we ook naar 19 vers 20. Dan zien we die vernietiging terug. En het beest werd gegrepen. En met hem de valse profeet. Die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had. Waardoor hij hem misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de pool van vuur die van zwavel brandt. En hoe zou je dat kunnen zien, hè, dat levend geworpen? Nou, ik heb er een beetje een luguber voorbeeld van, maar wel duidelijk blijft het beste hangen. We weten allemaal dat de Verenigde Staten van Amerika, die hebben de doodstraf. We weten allemaal dat er nogal gedoe over is, omdat ze met die injectie dat niet altijd werkt. Normaal gaat het als volgt in zijn werk. Als het goed zou moeten gaan, krijg je eerst een injectie waardoor je in slaap valt. Dan krijg je een injectie die je spieren verslappen, waardoor de ontspanning ontstaat. En dan komt er een injectie met, daar weet ik toevallig de naam van, het kaliumchloride. En dat is een hel spul. Dat brandt je hele aderen helemaal naar de ziekte en daar gaat je hart door stilstaan. Maar wat gebeurt er nou eenmaal? Wat gebeurt er als het goed gaat? Dan valt iemand in slaap, zijn spieren verslappen, heeft hij er geen last van. Je kunt het ook op een andere manier doen. Je kunt mensen ook met stikstof en dan gaan ze op een iets fijnere manier stappen ze het leven uit. Afgezien van de discussie of je de doodstraf moet toepassen. Maar dat is een discussie voor de politiek en onze politiek is elders. Nou, gaan we even lekker kort door de bocht. Maar gewoon even dit als voorbeeld. Wat er dus gebeurt is dat het eerste middel wel eens niet werkt. Dus dat mensen niet in slaap vallen. En dan wordt vervolgens, die spieren verslappen wel, maar je bent er nog wel helemaal bij. En het valt dus aan de buitenkant niet te zien. En als het ware worden ze levend, komen ze in die hel van die kaliumchloride. Nou, als je het hebt over, op die manier, zie je dus dat die, dat beest en die valse profeet als het ware levend doodgaan. Levend doodgaan. Nou goed, zo zou je dat als het ware enigszins kunnen opvatten. Dat is misschien het beeld dat je erbij kan hebben als hij hier dan staat, levend geworpen in de pool van vuur. Maar hun schuld is dan uiteindelijk hier ook enorm die ze hebben. Levend geworpen in de pool van vuur, waar ze dat verderf, die vernietiging, ondergaan. Nou, we even terug naar Openbaring 17 vers 8. Nou, het beest dat u gezien hebt, dat was en niet is. Ja, hij lijkt op God, maar hij staat ook op uit de dood, net als Christus. Het zal opkomen uit de afgrond. Hij heeft een demonische oorsprong en naar het verderf gaan, geworpen worden in de pure pool van vuur. En er staat er vervolgens, en zij die op de aarde wonen, nou dat weten we ondertussen, dat is de mensheid die God afvallig is. En het staat er eigenlijk ook achter, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens. Van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens. En dan kun je eigenlijk over zeggen, God had een doel met deze schepping. En God wist eigenlijk ergens ook wel van tevoren van wat er zou gaan gebeuren. Dat is een voorzienigheid. Maar dat wil ook niet altijd zeggen dat God alles ook voorbestemd is. Dat alles precies zo geprogrammeerd is. Het feit is wel dat de mensen, hebben het ook wel eens, daar heb ik ook het een en ander over geschreven, in zekere zin een vrije wil heeft. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar het feit is al wel dat God van tevoren weet wie uiteindelijk voor hem kiezen en wie niet voor hem kiezen. En dan kun je er twee kanten mee op, hè, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens. Dat kun je opvatten als God weet al van tevoren wie behouden worden. En dat is bij hem bekend en dat staat geschreven in het boek des levens. Of je kunt dit ook opvatten als zijnde van, ja, het feit is nou eenmaal dat gewoon God heeft bepaald dat wie gelooft in Jezus Christus, hè, of die in hem gelooft voordat de Heer Jezus er was, hè, de gemeente der rechtvaardigen zou je het dan over kunnen hebben, dat die mogen weten dat ze behouden zijn en uiteindelijk bij hem mogen horen. Nou, je kunt er linksom of rechtsom, uiteindelijk de uitwerking is hetzelfde, hè, daar kunnen we met z'n allen ook weer over gaan discussiëren. Maar het feit is in ieder geval dat deze goddelozen God uiteindelijk niet toebehoren. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd de boodschap. Dus soms moet je het ook maar gewoon simpel houden. En zij die op de aarde wonen, ja, de godvijandige mensheid, die uiteindelijk niet in het boek des levens staan, die uiteindelijk niet Gods heil zullen beërven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. En ook daar heb je dan weer te maken met dat beest. En waarom verwonderen zij zich? Nou, ik denk ook vanwege die dodelijke wond. En dan denken ze, ja, dat is de Messias. Alleen zij kijken met ogen van de wereld, want wat brengt deze Messias? Ja, die brengt bloedvergieten onder de ware gelovigen. Die brengt rijkdom, maar die brengt ook goddeloosheid. Die brengt uiteindelijk zelfverheffing, arrogantie, rijkdom, et cetera, et cetera. Bijna zou je het kunnen zeggen, je hebt toen de tijd college tour gehad. En toen zat Willem Holleder, een van de meest verschrikkelijke misdadigers die Nederland heeft gekend. En ze hing aan zijn lippen. Men had verwondering voor hem. Ja, zoals je zegt, tjoh, nou, dat is toch wel een knuffelcrimineel. Maar dat is hoe de wereld kijkt. Dat is als je ogen verduisterd zijn. Dat is als je er op die manier tegenaan kijkt. En ik denk dat dat wel we kunnen ons soms eens afvragen, hoe kan men erachteraan lopen? Maar dat is wel hoe het gebeurt. En dat is soms ook wel hoe tegen wereldleiders worden aangekeken. Zo, die Poetin, nou, dat is me toch een mannetje. Hè? En die Trump, of wat dan ook. Maar ook andere presidenten, hè, die zich, ja, macht hebben van een rijk zijn. En die zich heel geciviliseerd opstellen, maar uiteindelijk toch door een bepaalde manier van handelen direct of indirect bloed aan hun handen hebben. Dat was er niet is. Men ziet het beest als goddelijk, hè, mede dus door zijn herrijzenis aan de wond. Nou, dan gaan we nu pauze houden, het is 12 uur. En dan gaan we straks verder met vers 9 tot en met vers 18.